Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom, lieve mensen. Welkom bij de FC Afkikken Daily van maandag 12 april 2021. En zomaar uit het niets een verrassing voor jullie om deze prachtige maandag. Er was sneeuw, er was hagel en een beetje zon. En de zon heeft hij meegenomen naar de redactie, want tegenover mij zit Bruce.
Ja, ik ben het niet, denk ik.
Nee. Maar de Nestor keert terug in het podcasthok.
Goedemiddag, heren.
Ja. Heb je hier wel eens gezeten? Nee, hè?
Ja, ik heb hier wel eens gezeten. Jawel, daar heb ik nog net wel meegemaakt. Ik weet niet of het toen al zo mooi ingericht was, maar ik ben ook een tijdje niet geweest, omdat Bruce was bezig met zijn verbouwing. Dus ik hoorde steeds, podcast gaat helaas niet door een technisch probleem.
Dan ben je wel een echte, hè?
Jij was bang van, dan neem je er eentje
op. Al die FC Afkikken podcasts, die gingen niet door. Ik dacht, straks rij ik helemaal naar Noord, in die file, door de IJtunnel. En dan kom ik weer voor niks. Dus ik wacht even tot Bruce klaar is met zijn keuken. Maar de badkamer, wat was het nou? Keuken?
Ja, alles.
Maar de mensen dachten dus dat de verrassing was dat Christian Wielaert er weer was. Maar de grote verrassing is dat het helemaal niet over het voetbalweekend gaan hebben.
Maar?
Over de Masters.
Nee, joh.
Dat zou wat zijn. Dat mensen
golf,
nu,
daar vind ik echt niks aan.
Heel veel mensen zijn nu naar andere podcasts aan het schakelen.
Als je één moet kiezen tussen voetbal en golf, is het wel golf, toch, denk ik?
Om zelf te doen, nu op 53-jarige leeftijd wel, ja.
Maar en om te kijken?
Nee, te kijken voetbal.
Masters of
Eredivisie? Nou, dat is dan...
Maar
Masters laatste dag, dat kun je vergelijken met een WK halve finale of zo. Of een Champions League finale. Zo moet je dat zien.
Real Madrid, Liverpool of de laatste dag bij de Masters? De finale dag op de Masters.
En Real Madrid, Liverpool is dan de finale?
Nee, nu. Dat is zeg maar deze week.
Oh ja, precies. Ja. Dan ga ik toch voor Real Madrid, Liverpool. De laatste dag van de Masters, die is nooit tegelijk natuurlijk. Nee. Maar die duurt 7 of 8 uur, dus dan kun je altijd nog heel veel ervan meepakken. Maar
we gaan
ik zou hem niet overslaan,
nee.
Nooit.
Nee, Hideki Matsuyama.
Jij bent zo goed in het verkeerd uitspreken van namen, dat je daar nooit op gepakt wordt door Bruce. Echt, dat is een reden om jouw podcast te luisteren. Wat maakt hij nou weer van die naam?
Zeg hem nog één keer.
Matsuyama.
Hideki Matsuyama.
Ja, die U die er staat, die spreek je eigenlijk niet uit. Hè? Net als Keiske Honda.
Okay. 29 jaar voor mij. Eerste Japanse winnaar, toch?
Bij de mannen. Ja. Maar dit helemaal niemand van ons.
Nee, überhaupt eerste Japanse winnaar van een major.
Ik vind dat het ook ons plicht is, mensen op te voeden die deze podcast luisteren, om zich te interesseren voor andere grote sportevents. Je weet dat ik dat soms doe met de NFL. Als de Super Bowl eraan komt, dit is ongeveer het soortgelijk event. Dit is het laatste wat we erover zeggen. Groots winnaar uit Japan. Groot media circus. Daarover veel meer in een andere podcast. Over golf. Die je vast ergens kan vinden. Toch? Is er een goede golfpodcast?
Ja, er is er wel één. Ik ben er laatst op attent gemaakt, maar ik heb zelf nog niet naar geluisterd. Maar mensen die het kunnen weten, die zeiden tegen mij dat het echt een goede podcast is. Maar okay. De naam is me even ontschoten.
Laten we
gaan nu over golf ophouden.
Ja, je had 3 potjes namelijk dit weekend in de Eredivisie. Het begin op vrijdag. Er is niks mooiers en niks pijnlijkers om Vitesse-fans te volgen wanneer het goed gaat, maar zeker wanneer ze het slecht doen. Want die hebben dit seizoen een potje punten laten liggen tegen laagvliegers. Ik herinner de VVV uit, die 4-1. Nu thuis tegen Hekkensluiter ADO. Jij was erbij.
Ja, Willem II, daar was ik ook bij. Ja.
Oh, dat is een beetje...
Ook gelijk
was je VVV uit ook bij?
Nee, dat niet.
Okay. Nee, maar wat is voor jou het verhaal dan van zo'n Vitesse? Als je dan daarop terugkijkt.
Nou, Vitesse heeft een hele goede ploeg. Maar ze hebben wel, denk ik, 2 problemen. Het eerste probleem is dat ze ondanks een reeks aardige resultaten toch sinds de winterstop niet zo goed spelen als daarvoor. Er zijn een paar dingen die ik daarvoor kan aanwijzen. De frisheid bij de spitsen. Als we Openda voor 1 januari zagen, ja, die iedere balverovering van Vitesse, dan ging hij lopen de hoek in, van links naar rechts, kruisen met Broja of met Darvalou. En ja, dan had je Tanane die de balletjes legde. Nu zie je dat het vaak wat minder bewegelijk is. En dan kan Tanane die ballen ook niet kwijt. En het tweede punt waar ze heel veel gevaarlijk mee werden, is dat ze als een tegenstander het centrum dicht hield. Wat natuurlijk tegen Vitesse een slimme is, ook omdat Bazour veel opkomt. Dan, wat er dan gebeurde is, dan gingen die wingbacks lopen. Vitek links en Daza rechts. En dan werden die bediend en haalden ze vaak de achterlijn, teruggetrokken voorzet. Ook dat zie je veel minder. Ja. En ik denk dat het komt dat gewoon een beetje de frisheid bij de spelers eraf is. Want het is alle twee natuurlijk wel, zeg maar, het vraagt fysiek heel veel om die twee manieren van spelen. En dat is denk ik moeilijk om een heel seizoen vol te houden. Ik heb het idee dat daar het even iets minder is. En dan wordt het ook heel moeilijk als je Vitesse bent. Omdat er weinig spelers zijn die even uit de tweede lijn een goal maken of twee mannen uitspelen. Dan komt er heel veel op Tanane aan. Daar kan een tegenstander zich op instellen. En dan wordt het juist moeilijk om tegenstanders die zich ingraven, om die kapot te spelen. Hmm. En daarnaast, ze missen gewoon te veel kansen. Je ziet ook, als je kijkt naar expected goals en daadwerkelijke goals, dat blijft gewoon achter bij.
Ja, het is gewoon zonde. We hebben het al heel lang over gehad. Hoe leuk, kijk, kampioen. Daar hebben we denk ik al sinds november niet meer over. Nou, het is overdreven. Eind januari hebben we het daar niet meer over. Maar die plek 2 is natuurlijk reet interessant. Het was zo leuk geweest als Vitesse. Het gat is nu 5. Ja. Kan nog steeds, maar het gat is wel 5. Het was zo mooi geweest als ze hadden aan kunnen haken.
Dat, ik vind heel terecht dat Letch verlengd is. Het is natuurlijk geweldig wat hij heeft neergezet. En hij kan ook zeker gaan doorbouwen volgend jaar. Ik ben er 100% van overtuigd. Maar ik vind wel, als je Vitesse bent, je hebt zo'n goede reeks neergezet. Je hebt zoveel wedstrijden zo goed gespeeld. Willem II, als ze die wedstrijd winnen, komen ze op 1 punt van AZ en PSV. Kijk je naar het programma, dan zouden zij eigenlijk op papier favoriet zijn om tweede te worden. Ja. En dan na de wedstrijd interview je spelers en trainer en dan is het toch zo'n beetje van, ja, Willem II deed ook wel goed. En ja, is dan een keertje niet gelukt. En kijk, dat is, als je, dat is als je met de topclubs mee wil doen, dan moet je ook de lat zo hoog leggen. En dat mis ik nog.
Ja. Daarover, je spreekt naar afloop mensen, had je toen al door dat Letch verlengd ging worden?
Nee, dat is
het
niet.
Nee, het was voor mij
verbaasd. Het zou eerder gek zijn geweest als ze hem niet verlengd hadden.
Ik denk dat het
haalt nog een jaar, hè? Dus
trainer van het seizoen tot nu toe, denk ik.
Nou ja, in ieder geval een van de kandidaten.
Ja. Maar toch. Nou ja, kijk, sorry dat ik
toch vind je dat wel moeilijk.
Nou, als Dick Lucchi nu Emmer nog inhoudt, dan is dat trainer van het seizoen. Dat is onwaarschijnlijk. Gewoon het verhaal, natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, maar dat vind ik dus met Letch een beetje. Want inderdaad, ik denk dat niemand erover twijfelt van dat je hem zou moeten verlengen. Mm. Maar toch, ik heb ook, als ik aan Vitesse denk, heb ik echt die wedstrijden wel in mijn hoofd. Inderdaad, tegen een VVV, nu ook weer. Dat zijn toch de wedstrijden echt? Die bij mij nu ook overheersen, hoor. Ja, terwijl dat is, maar op zich is dat een compliment. Want blijkbaar heb je in de eerste seizoen zelf zoiets laten zien dat je niveau kan zijn. Ik bijvoorbeeld nu teleurgesteld ben als
ik
dit niveau
oprecht ben zien. Ik ook teleurgesteld. Dat heeft een keer niks met betting of zoiets te maken. Gewoon echt oprecht teleurgesteld dat ik het zo mooi zou vinden als ze, wat ze dit seizoen, het is een sprookjesseizoen, bekerfinale en dan tweede worden van Nederland, wat gewoon erin had gezeten. Kampioenschap absoluut niet, met tweede van Nederland en de bekerfinale komend weekend tegen Ajax mogen ze het op gaan nemen.
Wat natuurlijk ook wel heel knap is, wil ik toch nog even zeggen, als je kijkt naar dat team, er zitten natuurlijk heel veel jongens in die van andere clubs komen, weer opgepikt zijn, gezien werden als probleemjongens, maar ook heel veel huurlingen, Openda is een huurling, Broja is een huurling.
Ook het systeem wat hij zou spelen. Het is niet dat alle spelers dit gewend zijn om zo te spelen.
Nee, heeft hij er ook in moeten slijpen. Dus hij heeft heel veel eigenlijk hobbels gehad, moeilijkheden gehad, die hij moest overwinnen om er een team van te maken, een elftal van te maken. Af en toe moet hij mensen teleurstellen, dan speelt Openda weer eens niet, dan speelt Darvalou weer eens niet.
Ja, nou, hij heeft natuurlijk die incidentjes gehad dit seizoen. Zowel met Tanane als met Bazour.
Dat heeft hij echt ontzettend goed gedaan.
Ja, maar wat ik het interessante vind, kijk, we hebben het vaak, wat maakt nou een goede trainer? Kijk, als je naar zijn track record kijkt hiervoor, hij is voor mij bij AU is die ontslagen, hij is bij Austria Wien ontslagen, zijn laatste twee clubs, heeft hij ook niet lang gezeten. Nou, daarvoor heeft hij bij de, FC Lievering gezeten. Hij heeft toen Roger Smit wegging heel even overgenomen bij Red Bull Salzburg. Ja. Maar dan zou je zeggen, hoe kan zo iemand dan een subtopper in Nederland, en dan bewijs dit eigenlijk nog maar eens. Hey, ga nou eens op zoek naar een trainer waarvan je weet dat hij volgens een bepaald idee werkt.
Helemaal niet,
en dat hij dat ook uit kan voeren. Toch?
Ja, maar, het voorbeeld. Hè? We hebben het altijd over trainers. Een club zoekt een trainer en dan is het van, oké, wie is er vrij? En die heeft eerst wel een aardig grote club gedaan en noem maar op. En er wordt nooit gekeken, wat willen we nou eigenlijk? Wat voor spelers hebben we? Wat past daarbij? Wat willen we de komende 4 jaar? Het beste voorbeeld, Bayern München. Ontslaat de trainer. Hansi Flick, die is een paar maanden ervoor als assistent gekomen omdat hij bij de Duitse Bond goed werk heeft gedaan. Nou, neem jij het maar even over. Ja. Na een maand, hey, wat spelen we goed. En Hansi Flick is nu een van de top drie trainers in Europa. Hansi Flick, daar had 2-3 jaar geleden niemand ooit van gehoord, bij wijze van spreken.
Hij moet nu bondscoach worden van Duitsland en alles.
Ja, maar dat is ook niet...
Maar wie vertelt? Voor mij was het Arnold Brugink die dat mij vertelde, dat een beetje Duitse manier is. Als daar een trainer uitgaat, dat ze iemand uit de jeugd liever doorlaten. Klopt, als het goed uitpakt, dan laat hem zitten.
Bespaar je op geld. Ja.
Maar het is wel een les voor de toekomst. Hè. Er zullen allemaal weer trainers uitgaan in de zomer of daarna. Het is ook wel een compliment aan, hoe heet die technisch directeur?
Johan Spors.
Ja, ook een nieuw, hè?
Nee, maar we hebben het nu over Ledge. Maar Hansi Flick, als je die een jaar voordat hij het ging overnemen van Kovac bij Bayern München, als je die toen had aangesteld als trainer bij, weet ik veel, Vitesse of Ajax of Schalke 04. Tuurlijk had hij dan ook goed gedaan. Dat was al een goede trainer. Die is niet ineens goed geworden omdat hij toevallig voor de groep bij Bayern mocht staan.
Nee, want dat is natuurlijk het verschil bij Bayern met Kovac en Hansi Flick. Als je het verschil ziet hoe zij spelen, hoe gedisciplineerd ze ook spelen.
Thomas Müller zei, als je het vergelijkt, dan is het eigenlijk alsof we onder Kovac boodschappen gingen doen zonder boodschappenlijstje en onder Flick met boodschappenlijstje. Ja. Vrij dodelijk. Maar ik vond het een geweldige vergelijking, want zo ziet het er ook uit.
Wel mooi trouwens, deze contractverlenging op weg naar de bekerfinale.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, de wedstrijd die mij hoop geeft voor een leuke bekerfinale is de eerste wedstrijd dit jaar in de Johan Cruijff Arena. Ja. Toen ze minimaal een punt hadden moeten pakken. Ja. Weet je het nog?
Ja, toen deed 2-1
verloren.
Ja, speelde eigenlijk Ajax. Nou, ondersteboven is overdreven. Maar ze waren minimaal gelijkwaardig. En een groot gedeelte van de wedstrijd gewoon echt aanwijsbaar beter.
Ja, zeker.
Gevaarlijker.
Ja. Even kijken. Nog meer dingen uit het Eredivisie weekend wat we erbij moeten pakken. Ja, gefeliciteerd met jouw Feyenoord trouwens, met Berghuis.
Dank je wel.
Heeft hij genoeg credits gekregen voor de goal die hij maakt?
Berghuis?
Ja.
Weet ik niet.
Ik vind het uitzending wel.
Ja,
van Willem Jansen.
Maar op zijn loopactie.
Ja, maar ook hoe hij die bal trapt. Ik denk, maar dat is mijn gevoel hoor, toen ik dat zag. Dat is zo'n moeilijke bal om te trappen, hoe hij hem trapt.
Ja. Nou, wat ik wel mooi vond, was dat... Wat ik het mooie eraan vond, is dat je die loopactie van Linssen... Als ik... Je wist dat die bal zou teruggelegd worden. Ja. Dat moest bijna wel, want Sinisterra maakte echt die actie naar de achterlijn.
Stond daar trouwens een verdediger bij Sinisterra?
Ja, hij is nog aan het zoeken. Maar, maar dan weet je dat hij teruggetrokken gaat worden. Dus als jij als spits en je bent, hoe zeg je dat, geil voor de goal, dan laat je ook vallen. Maar Lins trok echt volle bak naar de eerste paal. En Troepé stond ook te slapen, want die had echt 5 seconden goed later punt. Door dat Berghuis stapte. Maar ja, ik vond die wisselwerking vond ik ook al mooi.
Hij werd door speler van de wedstrijd gekozen, toch? Door Arnold Brugink. Toen hij vlak voordat hij met jou het interview kon doen.
Ja. Het mooie is, nu met COVID, heb je 2 verschillende plekken. 1 plek waar ik de interviews doe. Ja. En een andere plek waar Freesia en Arnold staan met de presentatie. En we moeten natuurlijk afstand houden. In zo'n stadion is vaak wat lawaai. Ja, niet door het publiek, maar door... Ja, er is altijd nog een PA die muziek gaat draaien. God, weet waarom. Want er is helemaal niemand die van die muziek geniet. Maar goed, dat is er wel. Dus... Dan staat er altijd een soort van boxje waarbij de speler of de trainer dan goed kan verstaan wat je vraagt. Maar ook de uitzending dus kan volgen. Dus Berghuis kwam staan en die hoorde dat laatste stukje van de presentatie. Dus hij stond met zijn duim omhoog richting Arnold om te bedanken voor de complimenten. Ja. Maar het leuke was dat Willem Jansen vlak daarvoor precies hetzelfde. Die zei, het was natuurlijk een hele gekke wedstrijd. En Feyenoord speelde helemaal niet goed.
Nee, tuurlijk niet.
Na een kwartier denk je van, gaat Utrecht hier met 3 of met 4-0? Oh, zo zat ik echt te kijken.
Dat was zo heftig.
En dan gooi je het systeem weer terug om. En dan met Spijs als rechtsback. En Geertruida was linkshalf. En het echt ongelooflijk. Maar ze kregen toch weer een soort van grip. En ze struikelen dan eigenlijk naar de eindstreep. En inderdaad door Berghuis winnen ze. En Jansen zei het. Van wij krijgen met
Van de Streek
precies zo'n kans. Ja. Die gaat er niet in. Nee. En Berghuis maakt het wel. En die kwaliteit.
Hij is gewoon goed bezig. En voor mij wilde jij het nog hebben over het systeem. Daar wilde hij absoluut niks over zeggen. Dat is aan de trainer.
Ik wist dat hij dat ging zeggen en hij wist dat ik wist dat hij dat ging zeggen. Dus het was wel
maar
een grappige situatie. Voor een lekker goed idee, dat systeem.
Daarmee zegt hij toch eigenlijk alles?
Nee,
Vind je dat niet?
Ik denk niet dat hij het een goed idee vond. Maar...
Ik vond het echt schandalig. Nee. Ja. De uitvoering in ieder geval. Ja. Dat je hiervoor kiest, Allah. Ik bedoel, want Utrecht speelt natuurlijk wel anders dan heel veel dan standaard Eredivisie clubs. Ik bedoel, Van de Streek... die staat de hele tijd voorin, maar die komt er wel vanaf het middenveld. Dus tuurlijk is het anders. En Kerk zoekt de hele tijd de diepte en dat doet heel Utrecht, zoekt hem ook. Alleen als je in balbezit dan deze uitvoering eraan geeft. Ik vond nog, als Utrecht balbezit had, vond ik nog niet eens het ergste. Tuurlijk kwam je dan ook in de problemen met de snelheid van Kerk. Maar ik vond het aan de bal van Feyenoord, dat kon echt niet. Het sloeg echt helemaal nergens op.
Nou, het gekke is ook dat je, ik kan me voorstellen dat je zegt van, we zijn Feyenoord, we willen opbouwen, willen kansen creëren. En als het dan niet lukt, ja, dan moeten we heel scherp verdedigen. Maar je weet van tevoren, hoe wordt Utrecht gevaarlijk? Ze pakken de bal af. En dan Maher van Overheem, Gustafsson. Allemaal jongens die een bal kunnen geven op een dieplopende, hele snelle aanvaller. Dus wat je niet moet doen, is simpele ballen inleveren. En vervolgens gingen ze alleen maar dat soort balletjes geven waarbij dat risico ontstaat. En dat vond ik ook niks met het systeem te maken. Ik had met Toornstra achteraf een discussie over. Want ja, misschien dat de verandering van het systeem ook een soort wake-up call was. Van,
Ik bedoel meer, in systeem praten is natuurlijk ook al, maar meer, daarom zei ik ook echt die invulling die eraan gegeven werd.
Ja, ja.
Je had die drie achterin, die stonden echt de hele tijd op één lijn.
Goed,
die waren gewoon echt letterlijk aan het oversteunen. Maar wat je dan krijgt, is dat je wil op een gegeven moment de middenvelden inspelen. Ja. Ik bedoel, die verdedigers van Feyenoord zijn niet de beste voetballers, maar je wil op een gegeven moment de middenvelden inspelen, zodat je ook kan voetballen. Alleen daar krijgt elke keer, omdat ze in de minderheid waren, wie er ook kwam, Toornstra, Diemers of Ver, daar zat al heel kort iemand bij, omdat de ene, ze stonden daar maar met z'n tweeën of met z'n drieën.
Mm-hmm.
En de hele tijd zat er iemand kort op. En dan verspeel je die bal dus al op de middenlijn, want daar kregen ze hem van die verdedigers. Ja. En dat kan wel een soort door de invulling van het systeem, vond ik. Want anders, als jij met een viermansverdediging met je backs hoog speelt, dan kan je ze meestal, dan krijg je wel die U-vorm, maar je kan ze wel kwijt al op een hoger gedeelte van het veld.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Want precies wat je nu zegt, je kan het idee hebben, alleen de uitvoering. Maar
precies.
Maar wat ik heel gek vind, dit hebben we al heel vaak gehad met Feyenoord dit seizoen, hè? Dan, nou, jij staat dan bij de wedstrijd, wij zitten thuis te kijken. Advocaat.
Ja, maar Utrecht deed het ook anders dan Feyenoord verwacht hadden. Utrecht speelde natuurlijk heel gek, hè? Met Gustafsson als spits.
Ja.
En dan Van der Streek als een diepe tiende achter.
Ja.
En dan ingezakt een beetje Boussaïd links, die af en toe het middenveld inkwam. En rechts Kerk. Ik vond het ook een rare keuze. Want ik had gedacht, Feyenoord, waar is Feyenoord kwetsbaar? Achterin, zeker, weinig snelheid.
Ja. Zeker je hebt, door
je hebt,
in het centrum.
Je hebt Silla die snel is. Je hebt Dalmau die snel is. Je hebt Kerk die snel is. Stel die drie op. Ja. Of in ieder geval twee van die drie. Ja. Maar wat doet hij? Hij laat eigenlijk twee middenvelders als een soort van spitsen spelen. En zijn snelle aanvallen als een soort rechtshangende buitenspeler. En Boussaïd aan de andere kant, die goed is, maar niet heel snel is.
Nee.
Niet zo snel als sommige anderen in ieder geval. Ja. Ja, en ik denk dat Feyenoord dat niet verwacht had.
Nee.
Die hadden
maar dat bedoel
van,
ik.
We zetten er een extra mannetje achter. Hè,
we hebben het Heerenveen gehad. We hebben het vaker dit seizoen gehad. We hebben het tegen, voor mij AZ hebben we dat gezien. En dan doet hij gewoon niks.
Nou ja, na een kwartier werd het wel omgezet. Je zag Toornstra naar de kant gaan, overleggen.
Ja, maar
advocaat zei ook achteraf van, we hadden van tevoren al gezegd, als het niet werkt, gaan we terug. En dan gaan we het op die manier doen.
Ja.
Wat ik trouwens op mij opviel, Geert Ruijder als middenvelder, dat is gewoon prima.
Mm-hmm, ja. Maar voor mij is het in de jeugd ook wel
heel gespot, makkelijk.
Als controleur. Wie zat er nou voor advocaat bij? Ik weet niet of...
Stam?
Onder Stam misschien die kans ook wel een paar keer heeft gehad. Controlerende middenvelder, maar dat zeg ik uit mijn hoofd.
Kan me niet herinneren. Maar,
ik weet niet of dat onderstand was of begin advocaat al.
Ja, maar goed. De grote vraag is natuurlijk eigenlijk, wij hebben het van de week over gehad. Als je nu Berghuis ziet, er is een bedrag waarvoor die opgepikt kan worden. 4 miljoen euro, dat zou nog steeds het bedrag zou moeten zijn als je iedereen mag geloven. Je moet voor de toeschouwers in de Eredivisie hopen dat hij gewoon onder Slot het nog een jaar gaat proberen. En proberen bedoel ik om zoveel plezier uit het spel te halen wat er volgens mij in hem kan zitten als hij het gevoel heeft dat hij mee wordt genomen in de plannen dat Feyenoord speelt waarin hij in zijn kracht komt.
Natuurlijk.
Maar los voor Berghuis en Feyenoord, denk ik ook voor de neutrale toeschouwer, is dat toch fantastisch?
Nee, ik ga iets zeggen waar je vrolijk van wordt. Berghuis blijft bij Feyenoord. Weet je waarom? Iedereen zegt 4 miljoen, ja, dat kunnen de rijke ploegen kunnen dat zo betalen en die pikken hem zo even op. Zo makkelijk is dat ook weer niet. Want 4 miljoen voor een speler van 30, dan ga je hem 3 jaar contract geven. Mm-hmm. Nou, het is dus een grote club, want anders gaat hij er niet heen.
Ja.
Dus dan ga je daar ook 2 miljoen verdienen. Dus dat betekent voor 3 jaar 10 miljoen. En dan haal je Berghuis.
Ja.
Is Berghuis zo goed?
Duitsland is al dicht, hè? Want Duitsland gaat geen geld uitgeven. Voor mij heeft Simon dat al een paar keer bij ons geweest. Simon Tjommer, de Duitse markt zit helemaal dicht, hè? Met corona, dat ze daar geen... Nou, die valt dan al weg. Ja,
bij Engeland zijn er natuurlijk een aantal clubs die dat makkelijk kunnen betalen.
Daar heeft
die zitten niet op Berghuis te wachten. Nee. Daar
en ik denk dat Berghuis zelf er ook niet op zit te wachten.
Ja, en Berghuis heeft wel geleerd van Watford. Ga niet naar een ploeg die onderin de stand bungelt en die op de counter speelt. Want hij heeft die snelheid niet.
Nee.
Dus de kant, als je dat allemaal bij elkaar optelt...
Veel belangrijker, hij is basisspeler Oranje. Nu bij Feyenoord, hoe die ook speelt. Ja. Hij speelt elke week. Blijkbaar goed genoeg voor Frank de Boer om op te roepen en een basisspeler nu te maken. Nou, stel, hij speelt het EK, speelt wat wedstrijden. Mensen vergeten, volgend jaar is het al het WK. Dus dan ga je nu naar een club. Dan heb je een EK gespeeld, wat voor een rol je dan ook hebt gespeeld. En dan gooi je de kans op een deelname van een WK weg. Omdat je dan ergens bij een middenmotor in Engeland, Italië of Frankrijk gaat spelen.
Ja.
En misschien wel op de bank zit.
Ja. Nee, maar dat is het hele punt. Ja, hij is de grote man bij Feyenoord volgend jaar. Als die blijft, is het gewoon FC Berghuis. Mm-hmm. Slot gaat met hem aan de gang. Gaat hem heel belangrijk maken.
Nou, het minder FC Berghuis dan nu natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel, hoe zeg ik dat goed? In de tijd, bij Ajax had je dan meerdere. Maar op een gegeven moment, ik zat terug te denken, toen Tadić kwam en Ziyech zou toen eigenlijk weggaan. Toen is Ziyech gebleven. Toen zagen we zo'n waanzinnig. Weet je het?
Ja, maar ik denk dat we het daarover eens zijn, toch? Ja. Dat de console Slot Feyenoord en positief gaat.
Ik bedoel, FC Berghuis, dat mensen gaan zien dat als hij in zijn kracht komt, dat hij dit Feyenoord zoveel verder kan brengen.
Ja.
Ik merk ook aan Berghuis, ik heb hem daarover geïnterviewd, dat hij het helemaal ziet zitten om met Slot voor ons seizoen te gaan werken. En dat wil niet zeggen dat hij nu al gezegd heeft, nee. Ik heb nog
geen één voetballer gesproken die het niet zag zitten om met Slot te werken.
Ja, nou, mooi toch.
Maar dat zijn basisspelers uit het verleden en wisselspelers die eigenlijk allemaal lovend over hem zijn over hoe die heeft gewerkt. Maar goed,
als het bij Feyenoord gaat over de ene helft wil wel druk zetten en de andere helft niet en de trainer liever niet en de spelers liever wel. Ja. Het gaat natuurlijk over Berghuis en advocaat.
We hadden het net over een basisspeler voor het EK, komende EK, misschien wel. Steven Berghuis. Iemand die in ieder geval nog niet bij Oranje zit en misschien na zijn uitlatingen zaterdagavond in het Das Aktuele Sportstudio, zeg ik dat goed? CDF?
Dat denk ik.
Ja. Wout Weghorst sprak in vloeiend Duits. Had hij een interview? Complimenten. Ik was echt van onder.
Hij zit er ook alweer een jaar of vier.
Ja, maar na de wedstrijden geeft hij altijd Engelstalige.
Maar sorry hoor.
Is dat niet? Want dat is voor Bundesliga toch? Of is dat voor?
Ja, dat klopt. Kan ook zijn.
Voor de internationale kanalen van de Bundesliga zijn in het Engels.
Vind je dat je dan zo goed Duits moet kunnen spreken?
Ja. Okay. Ja, ik heb ook 3 jaar Duits gehad.
Nou.
Ja, maar dat is wel lang geleden.
Nee, maar ik zei het eerder dat Peter Bos, die zag ik, dat was trouwens, die verloor dat weekend en daarna is het down the drain gegaan. Ik weet niet of voor Wout Weghorst carrière dat precies hetzelfde nu gaat gebeuren. Maar dat was ook, kon ik van genieten. Echt heel goed Duits. Nou, Wout Weghorst hetzelfde. Het enige was, de boodschap die hij verkondigde afgelopen weekend, had niks te maken over zijn toekomst, had niks te maken over Frank de Boer, had meer te maken met een verwijderde Instagram-post uit het verleden over het coronavirus. En eigenlijk, hij quote iemand, een dokter, die zei dat je eigenlijk, je moet je kritisch opstellen. Ik hoop dat ik het nu goed zeg in één keer, anders kan je me vast wel aanvullen. Mm-hmm. Daar ging het over. En de presentator die wilde met hem daarover in gesprek. En hij heeft wel zijn excuus aangeboden voor de ophef, de ontstaande ophef. Ja, rondom.
Ik betreur de ophef.
Ja, ik betreur de ophef. Maar niet voor de boodschap zelf. En daar vallen nu heel veel mensen over. Toch? Wat vind jij ervan?
Ja, het werd zo weer. Sowieso wilden ze het er wel heel graag over hebben. Dat merkte ook die presentator. Die ging er volle bak in. Ja. Toen Weghorst de eerste keer licht twijfelend. Wat zei. En toen zei Weghorst eigenlijk daarna zei hij van ik heb duidelijk een keuze gemaakt voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen en voor mijn vriendin.
Ja.
En iedereen moet bepalen wat voor hemzelf het belangrijkste is. En hij heeft niet per se gezegd dat hij er tegen is of dat niemand het moet doen. Alleen wat wel echt duidelijk is geworden is dat hij natuurlijk tegen voor zichzelf er niet voor kiest om gevaccineerd te worden.
Ja. Het enige wat voor mij belangrijkst is dat ieder persoon voor zichzelf moet beslissen. Het is van belang om er kritisch naar te kijken en daar gaat het om. Op basis daarvan moet je goede beslissingen nemen voor jezelf en je eigen toekomst. En de presentator, Jochem Breyer, die vroeg om nadere verklaring. Maar toen dacht Wout Weghorst, ik ga niet dieper hierop in. Toen zei hij, ik poste niet alleen de tekst, maar ook een link naar een documentaire die dieper ingaat op de corona en de vaccins. Ik heb voor mezelf een beslissing genomen, voor mij en mijn familie, mijn vriendin en mijn kinderen. Het is belangrijk dat iedereen een beslissing voor zichzelf hiervoor neemt. Het is in mijn optiek de beste beslissing.
Dus als ik beslissingen voor mijn vrouw neem, dan zegt mijn vrouw, ben je helemaal gek geworden?
Ja, dat vond ik ook wel. Ik denk dat hij dat ook niet zo bedoelde. Maar ik dacht precies hetzelfde toen ik het hem hoorde zeggen van, neem jij nou beslissingen voor? Moet een voetballer hiervoor
niet of wel meegenomen worden.
Ja. In hoeverre moet je een voetballer beoordelen?
Nou, het gaat mij niet om. Laat ik zo zeggen, als ik je in de reden mag. Het gaat mij niet om voetballer, maar ik vind Dit is natuurlijk wel gevoelige materie. Mm-hmm. Want we weten allemaal dat het oplossen van deze pandemie heel waarschijnlijk heel veel te maken zal hebben met heel veel mensen die zich laten vaccineren. En als je dan een publiek figuur bent en je bent geen expert op dit gebied, dan moet je je afvragen of je uitspraken moet doen die zouden kunnen worden uitgelegd. Ik zeg niet dat het zo is. Ja. Als, jongens, vaccineer maar niet. En dat vind ik gevaarlijk als je geen specialist hebt. En wat hij zegt, iedereen mag van zichzelf een beslissing nemen. Tuurlijk is dat wel waar. Dat is heel wat anders. En daar heeft niemand iets mee te maken. Maar ja, en daarom vind ik zelfs als wij hier zo zitten als journalisten, om daar weer over te praten, moet je alweer voorzichtig zijn.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Want dat is gewoon ons expertisegebied niet.
Nee, wij hadden vanochtend op de redactie eigenlijk kwamen op precies ditzelfde uit. Daar
moet Neil ook niet over de masters praten. Dan krijg je onzin.
Precies. Dan kan je mensen zijn naam niet eens uitspreken. De winnaar zijn naam. Maar
Matusuma?
Maar als je zoiets zegt, dan... je hebt inderdaad zo'n grote invloed. En dat moet op dit moment... Is dat niet het juiste, denk ik. Maar moet hij wissels staan nu bij Wolfsburg? Of mag hij daarom niet mee naar het EK?
Nee. Ik hoorde al mensen zeggen niet meer voor Oranje selecteren. Ja. Hou even op.
Ja, nee, dat het een, ja. Nee, ik ja, zag ik, Studio Voetbal, jouw voorbeeld, zei het gisteravond.
Arno Vermeulen.
Ja.
Ja, ik vond dat ook wel vrij heftig.
Ja.
Of eigenlijk vond ik het gewoon... ik was er helemaal niet mee eens.
Totale onzin. Nee. Dus kom op.
Ja.
Want hij komt er eigenlijk op neer. Waarom zou je als bondscoach gedoe meenemen als hij toch geen basisspeler
dat,
is?
Maar dat is wat anders, toch?
Ja. En hij zegt...
dat is de keuze voor Frank de Boer.
Ja. In hoeverre straks dat bij Oranje krijg je opmerkingen en vragen over de positie die jij inneemt ten opzichte van het virus. Ik doe maar. Ga maar eens kijken op de intensive care in Nederland, waar het stampers volgt.
Ja, oké. Okay, maar ja, dat weten we toch.
Ja. Nou ja, kijk, ik heb Simon even gebeld. Simon Tjommer. Natuurlijk de begeleider van Wout Weghorst. Ze komen voor mij, ja, misschien als we nu aan het opnemen, komt er een statement naar buiten. Dus Wout Weghorst samen met Wolfsburg. Ja, nou, waarin ze... Nou, kijk, ik had met Simon over. En ik heb het natuurlijk niet opgenomen. Dus ik moet even goed opletten dat ik hem goed quote. Dat hij zegt, dit is totaal niet slim wat Simon heeft wat Wout heeft gedaan. Dus we gaan nu proberen in de verklaring wat betere context proberen te geven achter de woorden die Wout heeft gezegd. En eigenlijk komt het op neer wat jullie zeggen. Dat het zo'n delicaat onderwerp is. Hoe hij dat nu zichzelf daarover presenteert. Dat het heel gevoelig ligt. Dus daar gaan ze nu een statement over naar buiten komen. Het is dus wel een gesprek geweest met de club. Want jij zei, heeft het gevolg voor zijn positie binnen Wolfsburg? Dat denk ik niet.
Daar maakt hij ook net iets te veel goals voor.
Dat denk ik ook, ja. Het gevaarlijke is, wat ik ook voorbij zag komen... dat hij die quote van zijn post die hij weg heeft gehaald... die tekst die erbij stond... Ja, dat was een professor die banden had met conspiracy theorieën in Amerika. De Cannon Movement. Ja, dat... Ja. Ja, dat is natuurlijk. Ja, kijk, dat bedoel ik. Als je dan toch zoiets deelt, ja, dan is dit wel heftig. Maar goed, ik.
Wap die weg.
Nou, maar kijk, ik vind het juist goed. Voor mij, spelers moeten juist. We hebben het hier heel vaak over Moïtanen gehad. En over meerdere spelers. Deel vooral wat je denkt. Maar weet wel, en dat geldt voor iedereen. Als we nu in deze verschrikkelijke periode zitten. Dat het heel gevaarlijk kan zijn om je zo te uiten over informatie. Waar je eigenlijk niet kennis van hebt.
Nee.
Toch?
En door je publieke status...
Ja.
Wordt wel door heel veel mensen daarna geluisterd... en dat meegenomen in een beslissingsproces. Ja. En dat is gewoon niet verstandig. Die mensen kunnen zich beter baseren op mensen die er verstand van hebben.
Zo is het.
Van welke kant dan ook.
Ja.
Ja. Maar goed. Wout Weghorst, van ons nog altijd welkom bij Oranje.
Ja, tuurlijk. Ja, dat vind ik dat wil ja, toch? Volledig prima. Doorslaan als je dat... Ja.
Hebben we eigenlijk in het verleden mensen gehad die bij Oranje zaten, dat kijk jou even aan. De Nestor, kijk even de Nestor aan. Die
vanwege overtuigingen.
Ja, die andere opvatting. Ja, je had natuurlijk die man die op zondag niet wilde voetballen bij Oranje zat natuurlijk, rond 88.
Die zat niet bij Oranje, maar die Volkert Velten.
Ja?
Die is een soort van grote carrière ontnomen eigenlijk.
Toch?
Omdat hij speelde volgens mij bij Heracles.
Zeker.
En dan deed hij gewoon 12 speelrondes per jaar niet mee, want dat was zondag.
Dus dat het nu niet. Zou zijn. Ja. En een grote meneer bij Heracles toen.
Ja, hij was... Hele nee, maar vriend en vijand zijn het er wel over eens... dat hij een hele andere carrière had gehad... als hij gewoon op zondag had gespeeld.
Ja.
En ik denk ook in deze tijd... zou hij onmiddellijk door een Bundesliga-club zijn opgepikt. Maar toen was dat allemaal net...
Nog wel maar lastig. Dit is dan geloof, overtuiging. Eigenlijk hebben we dat nog niet echt in de voetballerij. Niet in Nederland wat met 1, 2, 3 bij staat, toch?
Ik zit ook even te denken.
Ik kan zo gewoon niet iets...
Ja, Brian Roy. Ja. Maar dat is nu... Nee, ja, maar ik nee, oké, okay, dat is een oud voetballer. Nou, dat is een groot Nederlands voetballer. Ja. Nee, maar ik bedoel meer wat me nu door in deze hele discussie nu naar voren komt.
Maar weet je, we moeten ook eens ophouden om voetballers altijd te kijken van wie is zijn vrouw, wie is zijn vriendin, wat voor hond heeft hij, op wie stemt hij?
Waarom kijk je mij nou aan?
Wat vindt hij fijne muziek? Nee, maar dit geldt wel. Zit daar ook al. Als iemand hele rare politieke mening heeft, maar kan goed voetballen, moet hij gewoon oranje voetballen? Niet als hij zegt, weet ik veel.
Dat is een goeie. Oké, dus iemand zegt...
Wij wel hadden ook het voor... Je hebt, zeg maar, dit... Waarom Frank de Boer wel een goede reden heeft om op te roepen... is dat je straks 6 weken bij elkaar zit... en dat je geen zin hebt in gedoe. Ja, omdat hij een moeilijke gozer is.
Maar dat had hij al sowieso.
Precies. Ja. Maar dat is toch een valide reden. En dat dan kan je wel iemand natuurlijk afrekenen op... hoe lig jij in een groep. Ik zou, als ik coach was en ik zou... 6 weken met een groep op pad moeten, en je wil het uiterste bereiken met die hele groep, zou ik ook kiezen als het niet om een van je sterspelers gaat, zou ik ook kiezen voor een groep speler.
Dat is een ander verhaal.
Maar ik vind het wel mooi van jou van politiek.
Maar dat heeft wel een beetje met elkaar te maken.
Politieke overtuiging. Stel dat er wat jongens in zitten wiens ouders in Marokko zijn geboren en die nu uitkomen voor Nederland zelfde, en iemand zegt openlijk, ik steun de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over minder. Moet je dan zo iemand wel opnemen?
Het moet daar niet op hangen, maar het heeft met elkaar te maken.
Ik zou, kijk, als iemand zich in een groep kwalificeert als ik ben anti-Marokkaans, dan is dat niet te handhaven binnen het Nederlands elftal. Maar dat wil niet zeggen dat iemand niet PVV mag stemmen. Ja.
Dan ben ik met je eens.
Neem een Trump-aanhanger. Hè? Wij vinden Trump-aanhangers mensen die niet zo verstandig zijn en die beter iets over iets anders gaan stemmen. Maar er zijn gewoon 100, 150 miljoen mensen in Amerika die dat doen.
Nou,
beetje weggezet.
Ik weet niet
en of... in Nederland ook, volgens Roem Aalderink zijn video.
Ja. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen dat als je de laatste verkiezingen hebt gekeken, en we gaan het zo weer over voetbal hebben, en wat er vervolgens daarna allemaal is gebeurd, ik denk dat je sowieso niet... ongeacht voor welke politieke partij je hebt gekozen, zelfs voor de grote partijen, dat je misschien dan nog wel de maat genomen kan worden, toch?
Nou, ja, volgens mij zijn we het hierover eens. Iedereen mag vinden waarvan en stemmen achter wat hij wil, tenzij het heel erg raar wordt. En dan kun je gewoon voor oranje spelen. En of je nou links of rechts of progressief of conservatief of wat dan ook, dat moet helemaal niet uitmaken. Het is alleen wel zo dat als je een hele extreme mening hebt, en die ga je ook nog eens een keer heel extreem profileren, dat er een moment kan komen dat er een bondscoach denkt, dit kan wel eens voor onrust gaan zorgen, en dat is niet goed voor het team en de prestaties. Ja.
Ja. Waar zou Arjen Rob op stemmen?
Weet ik niet. Linkse partij.
BBB.
Linkse partij.
Boerenburgerpartij.
Ja, ik weet ik niet.
Goed uithangbord vanuit Bedum.
Maar hoezo?
Omdat
hij in Groningen is geboren.
In Bedum.
Ga je weer. Je identificeert altijd mensen aan waar ze geboren zijn. Terwijl je zelf uit Alphen aan de Rijn komt. De meest gemiddelde stad van Nederland.
De stad in het Groen Hart, zeker. Nee, ik wil nog heel even over Arjen Robben. Sowieso mooi dat hij ingevallen is. Daar is het heel veel over gegaan. Fantastisch moment na afloop. Hebben jullie meegekregen? Mitch van Bergen. Shirtje ruilen.
Ja. Moest terug, toch?
Ja.
Zo, maar Van Bergen was ook snel, hè? Er was echt net gefloten. Ja,
Maar het deed me dus denken echt aan amateurvoetbal. Stel dat wij nu tegen Utrecht of AZ zouden spelen. Of Florian of LSV. En dat je voor de wedstrijd zegt, hè? Na afloop,
niet gelijk
rustig.
Naar Robben.
Ja, niet gelijk. En nu, maar het moest voor het goede doel. Ik ben benieuwd. Ja, ik neem aan dat Arjen Robben wel nog een keer een shirt aan hem geeft.
Nou, weet je wat ik denk? Maar ik weet niet of ik het hardop moet zeggen. Kijk, dat goede doel is allemaal leuk natuurlijk. Maar dat shirt van Robben is natuurlijk 10 keer zoveel waard als al die andere shirts bij elkaar. Die Groningen ooit gehad heeft.
Zeker.
Dus en Van Bergen, die wil dat shirt natuurlijk ook niet inleveren. Dus ik denk dat er gewoon een afspraak is gemaakt. Mitchell, je houdt gewoon dat shirt. Maar je zegt dat je terug hebt gegeven. Wij halen een shirtje, Robben. Uit de shop.
Er gaat niks.
Die gaan we even... Die wordt even gerold
over het gras.
Precies. Beetje gras zo erop. Zo is het toch gegaan. Die Van Bergen.
Dit is toch fantastisch. Die Van Bergen. Ik lees die bericht.
Maar Robben kan er toch ook gewoon een keertje even de sportschool mee ingaan. Dan zit dat zweet er ook in. Rooi hem inderdaad even over de gras.
Van Bergen heeft gewoon nog een shirt. Maak je mij niet mee.
Mitchell. Andere tijden sport.
Dit is prachtig. Ja heel goed. Oké.
Nou, dat zou mooi zijn.
Heel goed.
Het shirt.
Laten we gewoon een camera aanbellen. We komen even huiszoeking doen.
Ja.
Oh, wat is dit dan?
DNA-test.
Wat is dit? Ja, die had ik al. Oh ja, dat is wel heel toevallig.
Ja, dat is echt goed.
Goed.
Dat Mitchell van Bergen ook nog... Ja, dat was echt vet geweest van Van Bergen. Als hij uiteindelijk het hoogste bod op die veiling had gedaan op dat shirt. Dat
hij uit zijn tas is gehaald. En dan, we presenteren het shirt aan Mitchell.
Ja, dat was goed geweest.
Heel goed. Mogen ook iemand gaan feliciteren? Jawel, Drommel. Rond met PSV. En dat komt omdat hij zelf...
3 miljoen bijlapt.
Nee, zijn percentage laat vallen. Want natuurlijk heel vaak in contracten staat... Als je een transfer maakt, ja, krijg je 15%. Ja. Hij heeft het laten varen, aldus Jan Streuer.
Dat was de tijd dat je bij Heerenveen niet, überhaupt niet wegkwam als je dat niet deed.
Ik weet trouwens niet door wie die als geldwolf werd gezien, maar dat zijn de eerste woorden van Jan Streuer. Door sommigen wordt hij neergezet als geldwolf.
Wie? Drommel?
Maar dat is volkomen onterecht. Joël heeft zijn percentage laten vallen. En dat heeft er in belangrijke mate toe bijgedragen dat we tot een akkoord zijn gekomen.
Ik dacht ook, wie gaat er nou van Twente naar PSV? Ja, dat zal wel het geld zijn.
Dat is een compliment waard.
Ik heb wel een vraagje voor jullie. Want we hebben het best wel vaak al gehad over Drommel en over Mvogo. Maar richting nu heb je best wel... De PSV zit nu echt in een cruciale fase. Want die tweede plek moet, ja, die moet gewoon voor PSV zijn. Dit heeft toch ook invloed op Mvogo?
Mvogo.
Want die zit er volgend jaar ook nog.
Ja, dat is wel.
Dat is de vraag.
Ja. Ja, ik ga er wel, ik ga er vanuit in ieder geval.
Weet niet.
Laten we ervan uitgaan.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, dan... maar hoe heeft het invloed op hem dan? Hij moet toch gewoon goed keepen? Als hij goed keept, dan neemt hij dat toch mee naar richting volgend seizoen?
Ja, tuurlijk, maar PSV gaat toch geen tweede keeper halen voor 3,5 miljoen?
Nou, ik denk niet dat het zo makkelijk is dat Drommel zeker eerste keeper... Roger Schmidt die zegt gewoon van moet twee goede keepers hebben... Ja. En waar Roger Schmidt gewerkt heeft in het verleden, dat is 3,5 miljoen een soort van minimumprijs voor de tweede keeper.
Ja, dat is waar, maar aan de andere kant, hij moet ook
wennen. En Foko heeft natuurlijk niet zo slecht gedaan. Hè? Drommel heeft beter gedaan, althans, totdat de geruchten over PSV kwamen. Daarna is het een stuk minder geworden met Drommel. Ja. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik vind dat hij de periode daarvoor echt een heel hoog niveau gehaald heeft. Maar laat het maar uitvechten, toch?
Ja. Het lijkt mij dat voor dat 3 miljoen voor een tweede keeper, lijkt mij gewoon...
En Vogel is ook Duitsland gewend, hè? Die was toch tweede keeper bij Leipzig?
Leipzig, ja, zeker.
Ja, daar weet hij ook. Daar had hij Gulashi voor zich. Ja. Die is nog iets moeilijker eruit te keepen, denk ik, dan Drommel.
Dat is waar, zeker.
Dus,
ja. Oké. Okay.
Het enige is dat ze in het verleden... We hebben het voor mij vaak over gehad, dat PSV altijd voor twee gelijkwaardige eerste keepers wilde gaan, toch? Zodat een tijdje gedaan met Pasveer en Zoet. Room en Zoet. Wie mis ik nu nog? Dat is het toch een beetje. Nou, op een gegeven moment nu...
Oenerstal.
Oenerstal
en Zoet. Je ziet het nooit in Nederland, hè? Je ziet het nooit in Nederland. Dat, nou ja, je ziet natuurlijk... Bijvoorbeeld bij Napoli heb je Meret en Ospina. Je hebt heel veel ploegen eigenlijk die dan twee hele goede keepers hebben. En dat in bijvoorbeeld de ene Europees in de beker en de ander nationaal. En heel soms bij hele grote wedstrijden zie je toch dat ze voor een van de twee kiezen. Je ziet ook nog wel eens dat de voorkeur verschuift. Maar in Nederland is het eigenlijk veel meer dan in die andere landen een soort van wet dat er één eerste keeper moet zijn. En vaak is zo'n eerste keeper dan ook nog boos als hij een keer een bekerpotje moet overslaan.
Je hebt vaak een eerste keeper, dan een oudere keeper en een hele jonge keeper. Dat is meestal bij Nederland.
Maar het is ook onverstandig, want wat je daardoor krijgt is dat niemand ergens tweede keeper wil worden. Dus als er met je eerste keeper iets gebeurt, dan blijf je, we hadden net een vooraf aan de gaand aan de podcast erover. Als je kijkt hoeveel ploegen nu in de eredivisie gewoon 4 plekken hoger hadden kunnen staan als ze vanaf begin van het jaar gezorgd hadden dat ze een goede keeper onder de lat hebben staan.
Ja. Want over welke clubs hebben we het dan?
Als je kijkt naar de vooruitgang Utrecht, die er is gegaan bij Emmen,
ja,
met Verrips.
Zo, dat is niet normaal, ja. Dat is echt, ja, zeker. Dat vond ik ook raar bij allemaal hun eerste aankoop. Maar we hebben wel vaak geleerd hoe langer het duurt, zeg maar, hoe makkelijker iets tot stand gaat komen. Dus misschien hebben ze bewust daar zo lang op gewacht. Voor mij was de laatste speeldag, toch? Of de laatste dag, transfer deadline, of de dag ervoor, Verrips?
Nou, ze zijn wel eerder met Verrips bezig geweest. Het ging toen niet door. En toen hebben ze op het laatste moment uit paniek hebben ze die Wiedwald gehaald. Maar die was gewoon niet goed genoeg, weet je wel. En dat
zoals heel veel spelers die aan het begin van
het seizoen hebben gehaald. Dat is een andere kwaal. Dat veel ploegen op een bepaalde positie een speler willen en dan niet kunnen halen wat ze echt willen halen.
Nee.
En dan geven ze vervolgens aan 3 verschillende spelers geld uit in de hoop dat een van de 3 toevallig wel zo goed is.
Ze gaan het halen, hè, Emme, trouwens.
Het zou me niet verbazen.
Voor mij hadden wij het erover dat... daar bij Fortuna, dat zouden ze wel niet winnen. Dat zo'n puntje zou knap zijn. Als ik nu kijk naar het resterende programma wat ze hebben. Ze hebben Heracles, Ajax uit misschien niet. Groningen thuis, Heerenveen thuis en VVV uit.
Maar wat gaat er bij ADO gebeuren? Die hebben nu eens een punt gehaald bij Vitesse. Ja. Die hebben vergaderd.
Vergaderd?
Ja. Ik ben donderdag bij de persconferentie geweest. En de oplossing is waar ze daarvoor gekozen hebben.
Vergaderen.
We kiezen voor de karakterjongens die de longen uit het lijf willen lopen. Okay. En die zich houden aan de tactische discipline. En ze halen prompt een punt. Ja. Stel je voor, ze winnen volgende week.
Fortuna, hè? Over 2 weken beginnen ze met Fortuna. Feyenoord thuis, PEC uit, Willem 2 thuis, Twente uit.
Ja, maar in principe zou 10 punten kan. En dat is misschien wel genoeg.
Het zou kunnen. En dan
Willem II dachten we allemaal van de grote revival, die gaan het redden. Die zie je dan spelen tegen Heracles. En dan denk je van, nou ja, die halen geen punt meer.
VVV wint geen wedstrijd meer. Ik kan hem nog steeds zeggen.
Dat hij, ja, ik zeg het graag.
Maar Lehoucaï, ik heb toch het idee dat Lehoucaï er iets daar gaat losmaken. Waardoor ze toch weer ergens punt.
Nee, ik denk dat ook niet. Nee.
Maar goed.
Giacomakis wilde nog een paar inschieten.
Nou, Giacomakis wilde wel iets raken in ieder geval. Hij raakte geen bal, maar raakte wel. Wie was het ook weer? Dat had ook gewoon rood kunnen zijn toen hij geel kreeg. Dat was hij aan het doen. Daar zat wat frustratie in. Ja, jullie waren allebei bij een andere wedstrijd.
Ik heb deze niet gezien.
Nee. Maar goed, hij mist in ieder geval de volgende wedstrijd. Dus lekker voor mijn coach van het jaar. Die sinds ik hem erin heb gezet, heeft hij echt niks meer.
Ik zag wel een stukje tegen PSV dat hij op een gegeven moment een tik kreeg. Die was een Blom als scheidsrechter volgens mij. Die had het niet gezien. Hij stond helemaal te hinken.
Oh.
Nee, hij was een wraakactie.
Het was zeker een wraakactie. Ja. Maar goed, hij zat, ik denk in het Griekse scheld. Ik kon het niet goed verstaan. Maar nog even, natuurlijk. Wij kunnen het ook over El Clasico hebben en zo. Maar die staan natuurlijk allemaal in de nieuwe FC Buitenland online. Toch? De nieuwe FC Buitenland staat online.
Zeker.
El Clasico. Waarschijnlijk denk ik ook wel over Mourinho tegen Solskjaer.
Ook zeker.
Wat een fantastische foto.
Ja, echt voetbalfoto van het jaar.
Godskleren.
Luke Shaw, Ole Gunnar Solskjaer.
Noem een slechtere verliezer dan José Mourinho.
Joop Eets.
Nou, dat is heel, heel snel. Ja. Christian, jij nog andere suggesties?
Dus José Mourinho trouwens.
Oh. José Mourinho.
Ga gewoon iedere keer als Mourinho het uitspreekt, gaan we het nu verbeteren.
Ja, nou, dan is er geen podcast meer. Dan duurt die podcast 2 keer zo lang. Duurt die van vandaag trouwens sowieso wel. Nu we de Nestor hebben uitgenodigd.
Zitten nu op 40 minuten.
Kijk, het is als van ouds. Dat vind ik wel.
Wat was de vraag ook weer?
Nou, slechtere verliezer dan...
Nee. Je zei iets over El Clasico.
José Mourinho. Nee, slechtere verliezer. Oh nee, dat is allemaal te horen in die nieuwe FC Buitenland.
Mourinho, toptrainer. Heerlijk. Heerlijk om te interviewen.
Ja, om te interviewen, maar qua prestaties is het al...
Ja, ik vind Mourinho ook wel echt een baas.
Nee, ik vind het ook een baas, maar prestaties is het al een tijdje min-min.
Heftig.
Goed. Dit was hem alweer. De FC Afkikken Daily van maandag 12 april 2021, waar je meer leerde over de winnaar van de Masters. Over de politieke voorkeuren van spelers in Oranje. En dat je dan gewoon opgesteld of opgeroepen mag worden. En dat je, als je volgend jaar technisch directeur bent van de Eredivisie ploeg, dat je misschien maar eens moet beginnen om een goede doelman aan te trekken. Dan wel op te stellen. Of in ieder geval te zorgen dat de trainer hem opstelt. Met de Nestor weer. Welkom terug, dankjewel. Kunnen we misschien... ik weet niet, wekelijks, want maandag is je golfdag. Ik weet niet of je hem elke maandag wil opgeven.
Kunnen ook op de golfbaan.
Ik werk ook wel eens.
Dat zou wel mooi zijn. Laatste keer dat wij op een golfbaan stonden.
Toen werd ik laatste. Ja, klopt.
Ging een voetgolven.
Ja, klopt.
Goed. Thanks, broers.
Bedankt voor de herinnering.
Christian, dankjewel. Heeft het een rustig weekje voor jou, of niet nu?
Nee, valt wel mee hoor. Keukenkampioen. Morgen itempje met Broja. Wat ik een hele interessante speler vind.
Hoe die kans miste.
Bijvoorbeeld. Nou, die twee. Dat was geen intikker, toch? Maar...
Goed. Nee, op weg naar de bekerfinale natuurlijk.
Ja.
Oké, leuk. En natuurlijk Champions League voetbal. Morgen gaan we daar uitgebreid op vrijblikken. En misschien wel niet het wonnen van Rome voor Ajax. Dat is donderdag. En de bekerfinale zondag. Leuke week voor de boeg. Nee, jij mag het niet over het wonnen van Rome hebben?
Ja hoor.
Gaat het gebeuren?
Ik hoop het.
Maar gaat het gebeuren?
Weet ik niet.
Chris?
In principe als ze zo spelen als de thuiswedstrijd, dan kan het bijna niet 2 keer misgaan.
Oh, ik dacht zoals afgelopen weekend.
Maar nou, dat is de volgende zin. Dan ga je toch weer twijfelen. Ja, ze missen wel wat.
Zeker. Goed, dit was hem dus echt. De FC Afkikken Daily van 12 april 2021. Bedankt voor het luisteren. Graag. Tot morgen.